Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Gerrie Stevens. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jan Stevens en Katelijne Vermeulen. We gaan het hebben over persoonlijke ontwikkeling. Voor de een is het een logisch onderdeel van het leven, voor de ander is het onontgonnen gebied. Feit is dat we in algemene zin meer met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn dan ooit tevoren. We lezen boeken, volgen trainingen, doen trajecten en werken aan onszelf. Maar wat levert het nu echt op? In deze podcast staan we stil bij persoonlijke ontwikkeling. Jan, vertel eens. Wat is voor jou persoonlijke ontwikkeling?
Ja, dat is een goede vraag. Misschien moet je die vraag nog verder afpellen door eens te vragen van wat is ontwikkeling eigenlijk? Zo, en dat vergelijk ik wel eens met je koopt een struik of een plant. En die ontwikkelt zich, dus die groeit. Zo. Dus ja, wat is ontwikkeling? Dat is denk ik een bepaalde groei die je doormaakt. Maar om maar meteen met de deur in huis te vallen, een goede hovenier, die snoeit ook wel eens. Ja, maar die snoeit altijd op een goede plek. Dus die snoeit niet maar zo wat raak. Die is altijd gericht op verbetering van leven, zeg maar. Eigenlijk zoiets. Ja, wat is dan persoonlijke ontwikkeling? Ja, ik gebruik vaak de drieluik van ik kan, ik wil en ik ben, kunnen willen zijn. En als je het dan heel bazaal maakt, dan is vermeerdering van kunnen is wel iets wat al vroeg aandacht krijgt, denk ik. Je gaat naar school, je leert lezen en schrijven. Je wordt vaardiger, dus daar zit vaardigheid in, daar zit kennis in, daar zit kunde in. Als je naar een ander stuk gaat van wat wil ik dan, dat is veel moeilijker voor veel mensen. Want daar zitten mijn idealen, daar zitten mijn dromen, daar zitten mijn behoeften, mijn interesses. Dus ik denk, dan is persoonlijke ontwikkeling eigenlijk ook zicht krijgen op wat je wil. Op wat jouw idealen zijn, wat jou drijft, zeg maar. En dat kan natuurlijk ook veranderen in je leven. Dat is niet zo dat je daar een profiel van maakt op je 15e en dat blijft leven lang zo. Er kan ook wel iets in veranderen. En dan zijn, wie ben ik dan? Nou, daar zitten misschien mijn overtuigingen, normen en waarden die ik heb. Je kunt belemmerende overtuigingen hebben en stimulerende. Nou, dat je op dat stuk ook meer zicht krijgt, meer bewustwording van wat staat je in de weg of wat help je juist vooruit. Nou, zo vat ik het dan maar even samen, wat persoonlijke ontwikkeling is, even in een notendop.
Hoe zou jij dat omschrijven?
Bij mij is, denk ik, eerder persoonlijke ontwikkeling afwikkeling. Wat ik eigenlijk zie in essentie is dat wij met een hele zuivere kern geboren worden. Ik geloof echt dat wij een pure diamant zijn, maar waar daar heel veel ruis, heel veel lagen overheen worden gelegd door opvoeding, imprintingen, overtuigingen. Met het gevolg dat wij een verkeerd geloof krijgen over onszelf. Dat betekent dat wij gaan geloven wat de buitenwereld over ons hebben verteld, van wie wij zijn, en we denken dat te zijn wat de buitenwereld ooit heeft verteld. En ik denk juist dat we dat moeten afwikkelen. Ik denk dat we alle persoonlijke ontwikkeling is voor mij echt niet iets van buiten naar binnen, maar iets van binnen tot in de wortel van je zijn, daar naartoe te durven gaan. En ik sluit mij wel heel erg aan bij Jan ook, want ik geloof dat persoonlijke ontwikkeling in essentie gaat over minder doen en meer zijn. En ik denk de weg naar persoonlijke ontwikkeling gaat over het ontmoeten. En in dat woord ontmoeten zit nu net het minder moeten. Om jezelf eigenlijk te ontmoeten. En als je jezelf weer kan ontmoeten, dan kan je ook de anderen weer ontmoeten.
Ja, dus daar begint ook verbinding.
Ja, daar begint. Ik geloof echt dat de essentie van ons leven is het ontbinden van de buitenwereld waarin we zo zijn geprogrammeerd, om ons opnieuw te verbinden met onszelf, waardoor we vanuit die verbinding terug echt kunnen verbinden met de ander. En dan krijgen we een hele andere vorm van relaties, want ik zie nu heel veel relaties eigenlijk die iets moeten compenseren, waar we iets zoeken in de buitenwereld wat ons van binnen gaat vervullen. En dan hunkeren we hopen en we dromen dat we ooit de vervulling kunnen ontvangen van iets buiten mezelf. Ik heb daar heel lollig aan meegedaan trouwens. 65 jaar lang kom ik erachter.
Ja?
Ja.
Heb jij daaraan meegedaan?
Ja, echt waar.
Ja.
Ja.
Om te voldoen aan het beeld van de wereld.
Nou ja, en ik heb altijd geloofd dat het antwoord in de buitenwereld lag.
Ja.
Ja.
En hoe dan in de buitenwereld?
Nou ja, van opleiding naar opleiding, van cursus naar cursus. Ja. En dat heeft mij heel, heel, heel veel gebracht, hè. Maar ik kom nu wel echt, na een persoonlijke crisis, er wel heel, heel, heel erg achter dat het gaat niet van buiten naar binnen. Maar je moet wel tot op de bodem van jezelf durven afdwalen. Maar
moet je daar 65 jaar voor worden?
Ja, dus je hebt nog wel een stukje te gaan.
Ja.
En dat is positief.
Dat is positief.
Voor de jonge luisteraars.
Nou ja. Niet iedereen heeft die gelegenheid gehad om die weg te gaan.
Nee.
Ook mensen die het wel graag hadden gewild.
Ja, en dat is het, wat je zegt. Ik vind echt, persoonlijke ontwikkeling is niet iets wat wij anderen kunnen opleggen. Ik geloof echt dat dat een roep is van binnenuit. Ik noem dat altijd de roep van de ziel.
Ja.
En ik zoek. Maar dat je ergens beseft, hè, wat ik zoek, zoekt mij ook. Want echte persoonlijke ontwikkeling is vrijblijvend. En moet ik nu constateren... Ik heb natuurlijk al heel veel jaren gewerkt met mensen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zijn die nu gelukkiger dan de mensen die zich niet ontwikkelen? Ik weet dat niet, maar ik kan dat alleen voor mezelf zeggen. Ik denk, had ik deze groei niet doorgemaakt, ik had toch nooit gestaan waar ik nu sta.
Nee, maar ik hoor wel een essentie terug als in... je wordt geboren als kind, je groeit op. Heel veel wordt bepaald door je omgeving. En uiteindelijk heb je weer uit te zoeken wie je zelf bent. Ja. En daarin helpt persoonlijke ontwikkeling.
Ja. Er zit ook de gedachte weer in van dat zelfbeeld. Eigenlijk is een zelfbeeld geen zelfbeeld. Want toen je in de wieg lag, toen had jij geen zelfbeeld. Nee. Dus dat is uiteindelijk wat je is aangepraat. En ook waar je opgroeit, kom je erachter van... hij kan meer dit, dus ik kan dit niet zo goed. Of ik kan dit heel goed en hij kan dat wat minder goed. Dan ga je vergelijken. Nou, je ouders die zeggen, nou, dat wiskunde, dat is wel een aandachtspunt, hè, bij jou. Dus dan denk je, ik ben niet zo goed in wiskunde. Nou, zo wordt je zelfbeeld, denk ik, gevormd. Alleen is dat dan een zelfbeeld of een aangepraat beeld?
Dat klopt.
Ja.
En ik denk dat we dan terug moeten naar de essentie van God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis.
Ja.
Dat we in essentie gewoon goddelijk zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat de weg van persoonlijke ontwikkeling is te herinneren... dat we eigenlijk een afspiegeling zijn van iets wat ons overstijgt. Dat is het voor mij, hè?
Ja, dat hoor ik.
Ja.
Dat is het voor jou.
Ja, dat is het voor mij. Ja.
En dan zie je ook hoe groot het begrip is.
Ja.
Zoals ik begon, zeg maar, waar we nu al zitten... in uitleg van wat is dan persoonlijke ontwikkeling. Dus als iemand wil zegt van ik wil werken aan mijn persoonlijke ontwikkeling... dan vraag ik, waar wil je dan aan werken? Wat duid je daarmee? Het is een heel groot begrip.
En wat merk je in de praktijk? Wat voor dingen zeggen mensen dan?
Nou, als je dit specificeert, dan kan natuurlijk van alles zijn. Hoe ga je om met verandering? Hoe communiceer je? Hoe ga je om met tijd? Dan maak ik het heel praktisch.
Ja.
Zo. Tot en met inderdaad van wat belemmert jou? Wat houdt je tegen, zeg maar? Dus soms zijn mensen zeer vaardig, maar ze zetten het niet in. Waarom? Nou, ze ervaren een blokkade. Of ze willen zich niet laten zien, ze durven zich niet te laten zien. Nou, dat hebben wij dan weer faalangst genoemd, of weet ik het hoe. Maar ik vind deze vaak nog duidelijker. Angst om je te laten zien, angst om er te zijn soms zelfs.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ik denk dat de levensangst... misschien wel de meest fundamentele, essentiële angst is waar we allemaal aan lijden.
Ja.
Ik denk dat we ontzettend bang zijn van het leven.
Ja.
En juist in deze tijd, als we in de chaos, als je kijkt in de chaos... Weet je, dat is, denk ik, juist in deze tijd. Hè, zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. En wij leven echt, vind ik, in een wereld die leidt aan een burn-out. Echt, heel de wereld is overspannen. Maar dat resoneert natuurlijk ook met onze innerlijke overspannenheid. Dat voel ik heel duidelijk. Ik voel echt dat heel veel mensen gespannen en overspannen zijn door de wereld om hen heen. En ik denk persoonlijke ontwikkeling, hè, dat ook gaat over vertrouwen.
Mm.
Hoe trouw blijf ik aan mezelf? Maar hoeveel vertrouwen heb ik in mezelf dat ik mezelf kan dragen? En weet je wat wij soms niet realiseren is dat hoe wij gedragen zijn door onze moeder, zo dragen wij het leven. En dat betekent dus, van zit daar al zoveel spanning in de oorsprong van je ontstaan, nu, dan is het ook moeilijk om jezelf te dragen. Misschien is dat wel een van onze diepste angsten, dat we niet kunnen geloven, kan ik mezelf dragen door het leven van fase na fase na fase. En juist in deze chaotische tijd worden we heel erg in de angst gezet. Zo ervaar ik dat. Hè. Er wordt heel veel gespeculeerd op angst. En als we angstig zijn, ja, dan volgen we de kudde. Maar als we de kudde volgen, volgen we nooit meer onszelf.
Maar is de essentie van persoonlijke ontwikkeling dan dat er een punt komt dat je denkt, hé, ik ben op zoek naar mezelf?
En... voor mij is persoonlijke ontwikkeling het herstellen van de verbroken verbinding met het zelf. Dat is voor mij persoonlijke ontwikkeling. En we hebben die verbinding met onszelf verbroken om te kunnen overleven in de situatie waarin we leven. Wij realiseren ons natuurlijk heel goed als kind van ik red het niet alleen, dus ik moet me aanpassen aan die buitenwereld. En dat is ook niet slecht. Want dankzij de opvoeding houden we ons wel staande in de buitenwereld. Maar er is natuurlijk meer dan de buitenwereld. En een crisis, en dat zie je ook in je omgeving, iedereen gaat op een bepaald moment in mijn beleving wel een crisis in, maar dat je gedwongen wordt om terug naar binnen te keren. En vanuit het naar binnen keren kun je terug de verbinding met jezelf herstellen.
Hoe zie jij dat?
Nou, ja, waar ik over nadenk is... er verandert ook iets.
Ja.
Dus we hadden het net over het jaar 1989. Toen begon ik aan mijn baan, zeg maar. Nou, toen was er geen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling zoals dat nu is. En toen ik als coach begon, toen voelde ik me erg eenzaam en alleen in die tijd. Je moest uitleggen wat individuele coaching was, ook bij bedrijven. Dat geloofden ze amper. En als je dan nu kijkt dat er, ik weet niet, er zijn duizenden coaches. Zo, en ook heel veel jonge mensen die gaan naar coach A en dan gaan ze naar B en dan naar C. Zo. En of ze daar nou mee geholpen zijn, dat vraag ik me ook ernstig af.
Ik ook.
Want we blijven... de zaak ook vaak dood analyseren, denk ik.
En wat is het gevaar daarvan?
Nou, ik kreeg ooit iemand in de coaching. Ik zal het voorzichtig duiden. En die kwam voor een soort loopbaantraject. En nou, dan maak ik meestal een profiel van hoe zit je in elkaar en wat pas je en wat drijft je. Maar in het eerste gesprek zei de persoon al van nou... nou, ik heb al 4, 5 van dit soort onderzoeken gedaan. Ik heb ze ook bij me. Kijk maar. Nou, ik zeg maar, wie ben ik dan dat ik daar nog iets aan toevoeg? Ja, hij zei, maar ik ben onderzoeksverslaafd. Dus iedere keer dan spaar ik weer, 1500 euro. En dan ga ik ergens naartoe. En dan komt er weer een nieuwe analyse. Nou, dat zie ik vaker gebeuren, ja. dit soort dingen.
En wat gebeurt er dan? Wat is daar, zeg maar, niet handig aan?
Nou, dat je blijft hangen in de analyse en geen stap verder komt. En in dit geval, nou, als dat zo is dat jij een baan hebt waar je niet helemaal happy voelt... of je zit in een situatie waar je helemaal ingebakken bent in de comfortzone... en je durft daar niet uit... dan is de route niet dat je nog een analyse doet om te kijken hoe dat nou is gekomen. En ja, waar ben ik geboren en hoe ging het thuis? Dat is de zoveelste keer dan. Je moet soms ook een stap zetten.
Ja, dus een onderdeel of het gevaar ervan is dat je alleen in de inzichten blijft hangen.
Ja.
En dat je niet meer komt tot doen.
Tot doen.
Ja, daar sluit ik mij bij aan. Ik geloof ook dat het een gevaar van persoonlijke ontwikkeling is blijven hoppen en shoppen. En zolang ik blijf zoeken en zolang ik blijf hoppen en shoppen, moet ik ook niet aan de slag. En dat zie ik ook wat Jan zegt in de praktijk vaak. Ze gaan van de ene therapeut naar de andere en van de volgende coach naar de volgende. En dat is waar, ik zie ook een vorm van verslaving aan het drama. Kom ik ook heel erg tegen in systemisch werk. En van, hoe groter het drama, hoe meer tranen, hoe beter wij en hoe harder wij hebben gewerkt. Nou, dat vind ik dus echt niet waar, hè. Ik vind verslaving aan het drama is eigenlijk ook uitstel van in actie te komen.
Precies.
En ik denk dat het belang van een persoonlijke ontwikkeling is nu net de actie. En verwacht die actie niet van je coach en verwacht die actie niet van je therapeut, maar die zullen toch wel echt zelf moeten zetten. En daarin vind ik ook dat wij eigenlijk, heel eerlijk gezegd, in een verwende maatschappij leven. He, want dat het hoppen en shoppen en het zoeken naar, dat eigenlijk ook een beetje, hoe moet ik dat zeggen, opgeblazen wordt. He, waardoor je moet het niet buiten jezelf zoeken, maar je zult toch wel eens met jezelf aan de slag moeten gaan.
Ik noem dat consumptiecoaching of trainingtoerisme.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. En daar moeten we ons echt voor behoeden.
Ja.
Ja. En dat is ook, en daar zit ook mijn allergie in, hè, dat ik ook dat zie op Facebook, op Insta, op LinkedIn, dat er zoveel gehopt en geshopt en weinig doorgrond wordt. Eigenlijk wordt er weinig tot de kern gegaan. En dat zie ik ook, hè. Iemand volgt een workshop van 2 dagen en ik ben al een expert. Dan denk ik in godsnaam, jongens, zo snel gaat het niet. Hè?
Nee.
Dus er zit ook iets gevaarlijk aan.
Maar kan het ook zijn dat zeg maar, mensen bij therapeuten en coaches nu iets vinden waarin ze gehoord worden wat wij elkaar als mensen nu niet meer kunnen geven?
Ja, dat kan een alternatief zijn wat je zoekt. Dat je blij bent dat je weer gehoord wordt, gezien wordt in wie je bent, in wat je verhaal is. Alleen, dat blijft er vaak bij. En ik denk, het is vaak een vluchtmechanisme om ook niet te hoeven voelen. Want in ons leven zit ook ongemak, er zit ook pijn in. En die coach je niet weg. Rouw coach je ook maar zo niet weg.
Dat is waar, want dat is wat wij zien met coaching en therapie. Als je al die berichten leest, dat gaat allemaal over kom in je kracht, ga naar een gelukkiger leven. Alsof dat de betekenis van het leven is. Met het gevolg als iemand ongelukkig is, dan denkt hij ik doe iets verkeerd. Als iemand onmachtig is, dan doe ik iets verkeerd. Het leven mag niet meer in alle facetten van het leven beleefd worden. Het moet mooi zijn, het moet succesvol zijn, het moet groot zijn, het moet veel zijn. En vervolgens worden we voortdurend geprogrammeerd met een ideaal beeld van wat nooit het leven kan zijn.
Maar is een misvatting dan dat mensen persoonlijke ontwikkeling gaan doen om gelukkiger te worden?
Ja.
En dan het idee hebben dat het ongeluk dus niet meer bestaat?
Dat klopt.
Ja.
En geluk is een illusie, hè?
Zeker.
In mijn beleving is er geen gelukkig leven. Ik geloof, in mijn beleving zijn er momenten van geluk. En die spaar je op en dat zijn je herinneringen. Maar het leven is, denk ik, in mijn perceptie echt niet bedoeld om gelukkig te zijn. In mijn perceptie is het leven maar bedoeld om bewust te worden.
Ja, 24 uur per dag en 7 dagen in de week red ik dat ook niet, dat gelukkige gevoel.
Ik ook niet. Nee. Ik ben al blij dat ik vrede heb met mezelf en het leven.
Ja.
Dat is voor mij het hoogste goed.
Ja.
Tevredenheid.
Ja.
In jezelf, met jezelf, in het moment waarbij je bent, in verbinding met de mensen om je heen.
Maar je kunt ook alleen zijn, je alleen voelen of je eenzaam voelen.
En ook dat.
Ongelukkig voelen of ongemakkelijk of verdrietig. Ja. Of,
en nu komen we tot eigenlijk de essentie. Wij lijden aan chronische eenzaamheid in een schijnwereld van verbinding.
Ja.
En misschien is dat wel de pijn van de huidige tijd. Want we zien al die mooie beelden van de verbinding van oh, kijk eens, ik zit hier koffie te drinken. Oh, kijk eens, ik zit daar te lunchen.
Ja.
En we kijken daarnaar op de bank en we denken, en ik zit hier alleen.
Ja. En je kijkt op fakeboek.
Inderdaad.
Ja.
Fake.
Ja.
Lang leven de woorden.
Dat is een fake beeld.
Inderdaad.
Ja.
Ja.
Het is een te mooi beeld.
Ja. Ja.
Waar ook vaak in zit, kijk eens hoe goed wij het hebben.
Ja.
Kijk eens hoe mooi wij het hebben.
Ja.
Maar als je daarachter kijkt, dan blijkt dat helemaal niet waar te zijn.
Ja. 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 Dat is nu niet om depressief van te worden. Maar ik vind wel dat we een beetje in een misleidende wereld leven, hoor. En leidende wereld met korte ei en lange ei.
Maar is daarom ook niet de vraag naar persoonlijke ontwikkeling zo groot? Omdat we soms misschien een beetje kwijt zijn geraakt waar essenties
dat
van mensen zijn.
Ja. Ja.
En ik kom van de oorsprong uit de kerk natuurlijk. Waar vroeger zingevingsvraagstukken in de kerk aan de orde kwamen. Nou, die kerk die gaat dicht. Ik las pas een artikel dat ze verwachten dat er 16 kerken per maand dichtgaan.
Ja.
En de vervanger, dat is de zingevingscoach. Ja. En vroeger deed je geld in de collecte. En nu krijg je een factuur van de zingevingscoach.
Klopt, want dat is waar.
En daar zoeken wij dus weer, dan gaan we met die vragen naartoe.
Ja, en dat geloof ik echt. Hè. Ik geloof, een mens, nou ja, zo is ons zenuwstelsel ook opgebouwd. Hè. Als je naar het zenuwstelsel kijkt, dan hebben we dus eigenlijk 3 belangrijke lagen. En eigenlijk ons zenuwstelsel, genezing en heling zit in verbinding. En vroeger werd dat gedragen door de kerk en door de gemeenschap. En die individualisering, ik denk dat dat niet slecht is geweest, want dat is ook noodzakelijk om jezelf te leren kennen als individu. Maar ik mis wel de gemeenschap en de verbinding. En ik zei nog onlangs, denk ik, tegen jou, van ik wil misschien niet meer tot een kerk behoren, maar ik verlang wel naar een gemeenschap waarmee ik mij zou kunnen verbinden. Want dat was het vangnet.
Ja.
En waar zijn onze vangnetten nu? Nou ja, inderdaad, Facebook en Insta en LinkedIn.
Ja.
En daar willen we ons door gedragen weten.
Ja.
Maar ja, dat is niet de draagkracht, denk ik, die we zoeken.
Op Insta kun je je gram halen.
Ja, inderdaad. Ja.
Dat is ook waar.
Ja.
Ik heb nog wel een vraag. Ik denk dat mensen bij persoonlijke ontwikkeling ook het gevoel kunnen hebben, zeg maar, dat ze constant moeten graven in dingen en terug moeten naar dingen die ze niet willen. Maar wat is volgens jou de rol, zeg maar, van het verleden in een stukje persoonlijke ontwikkeling?
Ja, ik denk als eerst aan een vorige podcast. Daar werd gezegd, in het verleden valt niks te fixen. Dus dat is 1. Tweede is, het verleden helpt wel om jezelf te begrijpen. Waardoor je vandaag verder kan. Maar iemand die coaching bij mij doet, ja, die krijgt geen 28 sessies alleen maar over analyse van het verleden. Dat doen we 1 keer. Dus het heeft zeker nut, denk ik. Tot op zekere hoogte.
Ja.
En ik denk waar je vandaan moet blijven, dat is ook de beschuldigende vinger. Zo, naar ouders, naar opvoeding. Want dan heb je weer een reden om ook zelf niet verder te gaan. Dus dat kan er wel zijn. Dat mag ook aandacht krijgen, dat mag ook woorden krijgen. Maar daarna is het wel van, je hebt ook zelf een verantwoordelijkheid. En hoe ga je daar nu in dit tijdperk, hoe ga jij er nu mee verder?
Ja. En hoe zie je dat vanuit systemisch werk? Want er gaat natuurlijk ook veel over, of niet heel veel, maar in basis gaat het wel over het familiesysteem. Maar stel, mensen doen familieopstellingen. Een onderdeeltje van persoonlijke ontwikkeling, want er zijn natuurlijk heel veel dingen die je kunt doen. Maar welke rol speelt het verleden dan? En vooral ook, wat kun je met de informatie die je eruit haalt?
Nou ja, je hebt geen verleden, je bent je verleden. Dat is voor mij van essentieel belang. Dus heel je verleden zit in elke cel van je lichaam. En dat gaat niet over je persoonlijke verleden, dat gaat ook over het systemische verleden. Maar ik sluit mij helemaal aan bij Jan, want dat zie ik ook te veel in de praktijk, dat men eigenlijk maar blijft graven in het verleden om de schuld te leggen in het verleden waarom ik vandaag niet functioneer zoals ik zou willen functioneren. En dat is de grootste onzin die er bestaat. Ik geloof, kijken naar het verleden en kijken wat is de oorsprong van mijn pijn, en dan kom ik bij iets heel essentieel, want het gaat over mijn pijn. En dat betekent dus van, mijn systeem is niet het systeem van wat ik denk dat het systeem is. Hoe ik het systeem interpreteer en hoe ik mijn ouders interpreteer, komt vanuit mij. Dat zijn mijn ouders niet geweest. Mijn ouders zijn veel meer geweest dan mijn interpretatie. En dat betekent dus dat ik unieke ouders heb voor mij, die niet mijn ouders zijn. Want dat vind ik heel erg belangrijk in systemisch werk, want er wordt heel vaak gezegd, zo zijn de ouders. Nee, dat is niet zo. Mijn ouders zijn, zoals ik ze heb laten geboren worden, in mijn innerlijke beleving. En dat betekent dus dat ik altijd verantwoordelijk blijf voor mijn pijn, voor mijn interpretatie en mijn geloof. En dat dient dus, ik heb in het verleden ergens conclusies getrokken, dat zijn mijn besluiten geweest. En dat kleurt mijn leven en hoe ik naar het leven kijk met mijn bril. En ik denk persoonlijke ontwikkeling is je bewust worden van de kleur van de glazen, van de bril waarmee jij naar de werkelijkheid kijkt. En dat je in staat bent, als je verantwoordelijkheid gaat nemen voor je eigen leven, voor je eigen emoties, dat je dan ook in staat bent om andere glazen en een andere bril op te zetten. En dan komen we terug op eigen verantwoordelijkheid. Maar inderdaad, het is nooit de schuld van mijn moeder, nog van mijn vader, nog van mijn prenatale fase, nog van God mag weten wat, dat ik ben wie ik ben. En dat geeft beperking en dat geeft vrijheid. Want als je je bewust bent van, hé, maar wacht eens even, ik ben verantwoordelijk voor mijn leven, dan krijg je ook keuzevrijheid. Uiteindelijk kunnen we elke ochtend hebben we de keuze. Maak ik er een verschrikkelijke dag van? En is het een b-dag? Of zeg je, ik maak van deze dag wat ik er kan van maken? Maar het is mijn dag en mijn interpretatie van de dag. En ik druk heel erg op eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
Want dat is ook vrijheid.
Nou, ik heb een training autonomie ontwikkeld. En dat is de basis voor eigenlijk al het werk wat ik doe. En die begint met het woord verantwoordelijkheid.
Ja. Dat is ook een mooi woord, hè? Ja. Hoe ver ga je in het antwoord over je lijk heen?
Ja. Ja. Dat is weer mooi gezegd.
Ja. En hoe zie jij verantwoordelijkheid dan?
Inderdaad, verantwoordelijkheid pakken voor jouw leven, voor jouw pijn, voor jouw behoeften, voor jouw gevoelens. Het niet buiten jezelf leggen, maar daar de verantwoordelijkheid voor pakken. Dat betekent voor mij ook dat je bereid bent om je te verantwoorden waar dat gevraagd wordt. Dat is communicatie. Dat je ook aanspreekbaar bent op deze dingen. Dat hoort ook bij verantwoordelijkheid.
Dat je aanwezig bent.
Ja. En ik denk, dat geeft ook weer ruimte, want ik hoef ook niet te dragen wat jouw verantwoordelijkheid is. Dus dat heet dan met een mooi woord loslaten. Maar ik leg het wel vaak uit als niet dragen wat niet van me is.
En dat klopt ook, hè, want verantwoordelijkheid, daar zit het antwoord in. Hè? Daar zit hoe ver ga je in het antwoord. En voor mij is verantwoordelijkheid bewust worden van de roep van de ziel en daar een antwoord op geven. En niet meer ontwijken en je kop... Of de, weet je, wij denken ons ook heel graag klein. Hè? Wij denken ons klein in de zin van... als ik mij maar gedraag zoals ik mij hoor te gedragen, hè, dan gaat het goed. Steek vooral niet de kop boven het maaiveld uit. Wees niet te authentiek en niet te echt. Want dan kun je op afgerekend worden. Maar het antwoord geven op de roep van je ziel is toch naar binnen keren en eens kijken, hey, wat kom ik hier nu eigenlijk doen? En wat is de zin en betekenis van mijn leven? En ik ben nu, ja, maar dat is mijn overtuiging, is we zijn geboren om iets in onszelf te ontwikkelen, maar we zijn ook geboren om iets toe te voegen aan het leven van anderen. En je daar bewust van worden. En of dat dan nu schilder is, hè, of dat dan nu boetseren is, het zal mij worst wezen. Maar ik geloof wel dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor iets in de wereld neer te zetten die de wereld een beetje mooier en beter zou kunnen maken. Dat is ook verantwoordelijkheid.
Ja, en dat haakt ook heel erg aan bij willen kunnen zijn natuurlijk. Want als je weet wat je kunt en wie je bent, dan weet je ook wat je te brengen hebt. Ja.
Je talent zit in de driehoek van wat kan ik, wat wil ik en wie ben ik. En je hebt talenten meegekregen en daarmee kun je betekenis invullen in dit leven.
En je kan ze begraven of je kan ze vermenigvuldigen.
Ja, je kan ze ook in de zweetdoek begraven. Ja, zo heet dat. Ja. En dan gebeurt er niks. Komen ze ook niet tot ontwikkeling.
Ja, dat klopt.
Ja. Maar ik vergelijk ontwikkeling ook wel eens met de fotograaf van vroeger. Daar hadden we zo'n rolletje. Ja. Er stonden 20 foto's op, 24. En die brachten wij dan naar de fotograaf in Hoogeveen. En die ontwikkelde dan de foto's. Ja. Maar hij ontwikkelde alleen de foto's die erop stonden. Dus je kunt nooit ontwikkelen wat er niet in zit. Nee,
dat klopt.
Ja. Nee. En ik denk dat dat ook vaak gezocht wordt weer in deze tijd. Dat mensen ook soms dingen zoeken die er niet zijn. Een soort ideaalbeeld.
Of die ze niet hebben.
Die ze niet hebben.
Ja.
Of dat ze iemand willen zijn wie ze niet zijn.
Ja. En dan denk ik dat we bij de essentie komen van het authentiek zijn. Maar dat vind ik ook heel moeilijk. Het echt authentiek zijn, ja, vind ik heel moeilijk. Waarom? Als je echt bent, hè, verdorie, dan maak je wel heel kwetsbaar, hoor. Weet je, ik zet toch ook liever een schermpje op, want als ik dan geraakt word, word ik geraakt in het scherm. Ja. Maar in het authentiek, als je echt authentiek echt bent, hè, dan vind ik dat dat heel kwetsbaar is. Ja. Ja.
Daarom nemen wij dit ook op zonder beeld.
Ja.
Want dan krijg je ook geen beeldvorming.
Nee.
Toch?
Klopt. Ik heb nog één vraag. Ik denk een van de dingen die mis zou kunnen gaan is dat mensen het gevoel hebben dat alles aan hun ligt. Als ze bezig gaan met persoonlijke ontwikkeling. Is dat iets wat je terug ziet komen of herkent?
Dat klopt. Dat is waar. Dat zie ik dan ook. Hè, van, inderdaad, dan stellen ze zich ook voor alles verantwoordelijk. Maar ja, dan snap je niet de verantwoordelijkheid. Want als je snapt wat dat verantwoordelijkheid is, dan weet je ook waar de verantwoordelijkheid ophoudt. Ik ben niet verantwoordelijk voor de emoties van iemand anders.
Nee.
En daar heb ik ook eigenlijk weinig invloed op. Dat betekent dus verantwoordelijkheid nemen is verantwoordelijkheid nemen voor je eigen denken, handelen en zijn. Maar laat ook het antwoord van de ander bij de ander. En dat zie ik ook heel vaak in coaching en in therapie. Ik zie vaak coaches en therapeuten die zelf eigenlijk te weinig aan ontwikkeling hebben gewerkt. Die willen een soort redder worden van de ander. En dat vind ik heel gevaarlijk. Daarom druk ik ook heel erg, ook bij mijn studenten, op hun persoonlijke ontwikkeling. Omdat je heel goed moet weten van waar liggen mijn behoeftes, waar liggen mijn verlangens. En projecteer ik die ook op mijn cliënten.
Ja.
Ik maak ook verschil in verantwoordelijkheid en schuld.
Ja, dat klopt.
Ja, dus je kunt je ook schuldig voelen of je gevoel hebben dat je tekort schiet. Maar dat vind ik toch dan wat anders dan verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik maak er gekheid van soms. Dan zeg ik, nou, voor schuld moet je naar de Rabobank. Misschien kunnen ze daar een krediet van maken.
En toch?
Ja.
Verantwoordelijkheid is ook durven je onschuld op te geven.
Zeker wel.
Want je bent ook soms verantwoordelijk. Hè? Ik ga een voorbeeld geven. Hè? Echtscheiding. Ik ben schuldig aan de pijn geweest van naar mijn kinderen toe en mijn ex-partner toen ik ging scheiden.
Ja.
En dat is een schuld die ik moet dragen, daar ben ik verantwoordelijk voor.
Ja.
Maar betekent dat dan dat ik daar moet onder bezwijken? Nee, weet je, voor je eigen groei en ontwikkeling moet je soms het lef hebben om iemand anders pijn te doen. En dan ben je schuldig aan die pijn. Maar dat is geen schuld waar je onder geboekt moet gaan, maar dat is ook een volwassen gedrag om te erkennen. Ja, dat klopt. Daar ben ik verantwoordelijk voor.
Ja.
En wij proberen altijd onschuldig te blijven. Nu ja, bij volwassen worden hoort ook schuld. Dat zie ik ook systemisch. Mensen durven niet uitstijgen boven hun systeem, omdat ze zich schuldig voelen. Nu ja, om groot te durven zijn, moet je soms wel dingen achter je laten waar je verantwoordelijk bent voor pijn aan anderen. Ja.
Ja.
Dat is groot worden.
Ik zit dan toch meer op de lijn van verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja. Ik hou minder van dat woord schuld.
Dat begrijp ik, want dat is beladen.
Beladen, ja. Het wordt vaak ook, dan leg ik het zo uit, alsof ik het erom gedaan heb. Dat heb ik niet.
Nee.
Maar pak de scheiding als voorbeeld. Nou, je begint een relatie onder beider verantwoordelijkheid.
Dat is niet waar. Dan ben je tijdelijk gestoord als je verliefd bent.
Ja, nee, maar je begint een relatie onder beide verantwoordelijkheid. Als je kinderen krijgt, is dat ook een verantwoordelijkheid die je samen draagt. Als je vervreemdt van elkaar, dat is denk ik ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Ja, klopt.
Het hoeft voor mij nog geen schuld te zijn.
Nee.
En als je uit elkaar gaat, dan moet je je verantwoordelijkheid pakken. En dat het pijn doet, dat kan niet anders, want anders heb je geen relatie gehad.
Nee. Ja. Klopt.
Ja. Maar schuld is heel beladen.
Dat klopt. En systemisch gezien is er maar één schuld. En dat is als je een moord hebt gepleegd.
Ja.
Systemisch gezien... Als
dat
je iemand
heb ik nog niet gedaan.
Ik ook niet.
Dat is een fijne onthulling.
Voor zover ik weet toch niet.
Nee. Ja.
Oké, heb ik één afrondende vraag. Stel nu dat mensen persoonlijke begeleiding of persoonlijke ontwikkeling willen gaan werken. Zijn er dan nog dingen waarvan je zegt van, goh, daar moet je op letten? Waar voldoet een goede coach of therapeut aan? Zijn er dingen over te zeggen?
Ja, ik denk... Een traject wat zinvol is, begint denk ik toch met een goede analyse. Van wat is je vraag, waar ligt je behoefte? Waar sta je nu, waar zou je naartoe willen? Wat is dan het verschil? Ja, ik denk dat de analyse heel belangrijk is.
Ja.
Ten tweede, ik denk dat je niet alles in coaching hoeft te zoeken. Als je een goede vriend hebt en je kunt een goed gesprek hebben met iemand, ook dat helpt.
Ja.
Ja. Het kunnen combi's zijn ook.
Ja, Ja, ik hoor ook wat vanuit verschillende hoeken nu. Dat tegenwoordig is ChatGPT de nieuwe therapeut voor sommige mensen. Nu stel ik me daar zelf wel een beetje vragen bij. Omdat, nou ja, ik geloof werkelijk als het gaat over coaching en therapie, dat verbinden ook wel een belangrijk principe is. En wat wordt er gespiegeld? De wederkerigheid. Ik denk dat inderdaad dat je heel goed bewust moet zijn van wat zoek ik.
Ja.
En verwacht ik nu daar te vinden wat ik in mezelf mis? Dan ben je altijd bij de verkeerde therapeut of coach. Ik denk dat de coach of de therapeut is de spiegel van je ziel om naar binnen te keren in een veilige bedding. Maar verwacht niet dat die therapeut het antwoord gaat geven op jouw innerlijke roep. Het antwoord zit in jezelf. En ik zie bij mezelf, ik heb altijd mijn werk als therapeut gezien als vroedvrouw. Eigenlijk dat de weeën van de pijn hoort bij het hergeboorte van de ziel. Maar ik kan niet in jouw plaats bevallen, ik kan niet in jouw plaats baren. Het enige wat ik kan doen, is ernaast staan en iemand bewust laten worden van zijn innerlijke rijkdom, om daar terug mee te verbinden en dat opnieuw laten geboren te worden. Ik denk, dat is voor mij de essentie van therapie. Dus ik zou zeggen, zoek een goede vroedvrouw of een goede vroedman.
Nou, dat is een hele mooie afsluiting van deze podcast. Ja.